106.3 FM. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, luisteraars, welkom een hele goede dag toegewenst. Kerk in Delft, het programma door de Delftse kerken, voor u, voor alle Delftenaren, met nieuws, met wetenswaardigheden, met allerlei kerkelijke zaken die wel van belang zijn en wat minder van belang zijn. Mijn naam is Jan Lamberts, naast me zit Robin Voorn als mijn mede-presentator. En wie hebben we de uitzending, Robin, als gasten?
We hebben vandaag te gast mevrouw Elsje Klarenbeek. En zij is actief in het Leger des Heils. Leger des Heils heeft geen afdeling Delft meer, maar wel Den Haag. En daar hoort Delft bij. En zij hebben een prachtig nieuw gebouw. En daar gaan we onder andere zo meteen even over praten. En verderop in de uitzending hebben we een gesprek met Rob van Woudenberg. Die heeft een muskathlon gelopen. Daar gaat hij ons alles over vertellen. We hebben muziek, we hebben de gedachten van de week. Misschien hebben we zelfs een stukje kerkagenda. Kortom, alles wat nodig is om het programma leuk te maken.
En we zijn in de herhaling, want Mio Klarenbeek hebben we al een keer gehad, tijd geleden. En Rob van Woudenberg hebben we een keer voor de zomer gehad. Toen heeft hij ons verteld wat hij ging doen. En nou zijn we natuurlijk benieuwd wat hij inderdaad gedaan heeft.
Ja. En hoe het hem is bevallen.
Hoe het hem is bevallen.
Best een onderneming.
Het was best heftig, ja.
Ja.
Nu volgt het gesprek van de week.
Tussen ons in zit, heel anders dan normaal, maar vandaag tussen ons in zit majoor Elsje Klarenbeek van Leger des Heils. Welkom, majoor.
Dankjewel.
Op dat majoor kom ik zo meteen even terug.
Ja.
We hebben afgesproken van dat u eerste luisteraars een keer zou vertellen, voor het geval dat ze dat toch niet helemaal precies weten. Wat is het Leger des Heils eigenlijk?
Ja, het is Vredesweek deze week. Ik denk, je zou ook kunnen zeggen, we zijn het leger van de vrede. Het Leger des Heils is 150 jaar geleden opgericht in Engeland. En 125 jaar geleden, dit jaar, bestaan wij in Den Haag en omstreken. Het Leger des Heils is een kerk in de eerste instantie. En we hebben daarnaast ook heel veel welzijns- en gezondheidszorg ontwikkeld. Dat betekent dat we dak- en thuislozen opvangen, dat we voor tienermoeders zorgen, dat we bejaarden te huis hebben, instellingen voor mensen die wonen en zorg nodig hebben. Op allerlei terreinen hebben we daarin ons ook ontwikkeld de laatste 125 jaar. Maar in feite begint het en eindigt het altijd met de kerk.
Want als u mij nou, als ik luister ga zijn, dan zou ik zeggen, nou ja, dat sociale aspect, dat weet ik wel.
Ja,
hè? Al, tot aan de heilsoldaten toe, die in de kroegen, in de uniform inzamelt. Maar dat kerkaspect, dat is misschien voor nog wat luisteraars nieuw. Terwijl het voor u het begin is.
Ja. Nou, dat klopt. Er zijn heel veel mensen die dat niet weten. Maar iedereen weet dat het Leger des Heils geïnspireerd wordt door God zelf. En dat de heilsdaden een getuigenis hebben. We hebben de essen op ons kraag. Soep, soap, salvation. Bed, bad, brood. Wat we in Nederland zeggen. En dat is voor het Leger des Heils natuurlijk wel van heel erg veel belang. Dat de boodschap van God in deze wereld gestalte krijgt door zijn mensen. En ik denk ook in die volgorde, soep, soap en salvation, de stichter William Booth heeft ooit gezegd, het is een hongerige maag, heeft geen oren. Dus eerst eten, zorgen dat het goed met je gaat en dat je een huis hebt en dat je schoon bent. En dan is ook de salvation iets wat voor ieder mens belangrijk is.
Want dan krijgen mensen oren.
Dan krijgen mensen oren.
Als ze schoon gevoed zijn en hoop.
Nieuwe oren, nieuwe ogen.
Ja. Majoor, we kennen allemaal de heilsoldaten in uniform. Dat is vanaf het begin af aan, denk ik, dat uniform. Kunt u uitleggen hoe dat zit in het leger met die uniform, met die rangen? Waar is het op het leger geïnspireerd? Wat voor functie heeft het?
Op een gegeven moment heeft de vrouw van de stichter het uniform ook en met name ook de hoed en de andere aspecten ontwikkeld. En dat was in 150 jaar geleden in Engeland ook gewoon, zal ik zeggen. En het maakte ook dat al die mensen die bij het leger des Heils hoorden elkaars gelijken waren. De officieren. Je hebt soldaten. Als je een kerkelijk lid wordt, dan word je soldaat. En als je officier wil worden, dan doe je de opleiding voor heilsofficier. Dat betekent dat je een leidinggevende functie kan krijgen in het leger des Heils. Eerst als leerling, kadet, dan als luitenant, kapitein en na verloop van jaren ook majoor. Nou, u zei het goed. Ik ben majoor. Dat betekent dat ik meer dan 20 dienstjaren heb.
Dat heeft daarmee te maken, het aantal dienstjaren.
Ja, het aantal dienstjaren. Dat is eigenlijk alles. Want de verantwoordelijkheden die hangen niet aan de rang.
Die dus even anciëniteit te maken, als ik het zo moet zeggen.
Ja, precies. Ja, ja.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, we zijn in gesprek met majoor Elsje Klarenbeek. Zij is de leidinggevende van de afdeling Den Haag?
Voorganger.
De voorganger?
Hoe wil je het zeggen? Ja, maakt me niet uit.
U hebt de leiding.
Ja.
Van de afdeling Den Haag van het Leger des Heils. Daar valt Delft ook onder. Jullie hebben hier in Delft geen... Delft was ooit een eigen afdeling, toch?
Ja, een aantal korpsen zijn al opgegaan in één korps. Want net zoals bij de kerken was het bij ons ook zo dat je ook naar de financiën moet kijken. En ook naar de grootte van zo'n korps. Om ook genoeg mensen te hebben die daar in kunnen dienen. Dat zeg ik liever dan leiding geven.
Mm-hmm. Dat is ook een goede uitdrukking, denk ik.
Ja.
Hier in Delft in de Goorstraat zit nog een winkel.
Ja.
Dat is een van de activiteiten hier in Delft.
Ja.
In Den Haag hebben jullie echter een heel nieuw gebouw opgetrokken, hè?
Ja. Wij zijn van de Prinsgracht midden in het centrum met al onze heilsoldaten overgegaan, verhuisd naar de Ambachtsgade. Ja. En dat is dus ook een stukje richting Delft, hè, zou je kunnen zeggen. Wateringen. Ja.
Waarom die beweging van het centrum naar de Ambachtsgaarde?
We hebben 91 jaar in Prinsgracht gehuisd als kerk. En heel veel activiteiten ontwikkeld. Maar het gebouw was heel groot en heel erg oud. En dat betekende ook dat het financieel niet meer op te brengen was. En dat gebouw staat te koop, te huur. En we hebben een nieuw gebouw in de Ambachtsgade kunnen optrekken. En daar zijn we ongelooflijk blij mee.
Dat nieuwe gebouw, wat voor activiteiten ontwikkelen jullie daar?
In ieder geval, als belangrijkste is natuurlijk altijd de zondagssamenkomst. Alle activiteiten die we daar ontwikkelen, we gaan ook wat nieuwe activiteiten ontwikkelen in de komende maanden. Die zijn zingevend gerichte toerusting, vorming, zou je kunnen zeggen. Alles wat mensen uiteindelijk bindt en ook samen brengt, dat kan in ons gebouw gebeuren. Van schilderen tot bijbelstudie, zingen met je kind, jeugdwerk, alles wat mensen bindt aan elkaar, aan de eeuwige.
Mm-hmm.
Dat zijn activiteiten waar we ons als kerk heel erg in kunnen vinden.
Dus het is eigenlijk heel, heel divers. Maar hoe zit het dan met de sociale poot?
Nou, in onze...
Dit zijn natuurlijk ook wel sociale... Er zitten sociale activiteiten tussen.
Ja. Wij doen heel bewust mee aan eenzaamheidsbestrijding en armoedebestrijding. Schuldhulpverlening proberen we te ontwikkelen, ook in de plek waar we daar zijn. We hopen dat we in de wijk ook een zegen kunnen zijn als het gaat om dat soort aspecten. En ja, daar zijn we ook heel erg trots op. Dat we een maaltijdproject zijn we aan het ontwikkelen. Dus één keer in de maand in ieder geval wordt er samen gegeten. En dat moet natuurlijk allemaal met vrijwilligers. En dat betekent dat het nauw luistert. Als je van de ene plek naar de andere verhuist, moet je dat ook weer opnieuw organiseren.
Ja, ja, dat is. Het is meer dan even een bedrijfsmatige verhuizing.
Ja, dat klopt. Het is heel veelzijdig. Ja. Net zo veelzijdig als mensen zijn.
Op zondag zijn er samenkomsten. Hoe zien die eruit bij het Leger des Heils? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Nou, dan pleeg ik best wel wat van liturgie te weten. Maar
wij hebben altijd een dienst. We beginnen om 10:30. En er is muziek en er is zang. We zingen samen, we bidden samen, we lezen uit Gods woord, uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament. We hebben een verkondiging en we hebben, dat is ook al specifiek voor de Leger des Heils, denk ik, een uitnodiging dat mensen ook voor zichzelf kunnen bidden in de dienst. En die diensten, ja, die zijn hartverwarmend, geven moed en troost, hoop ik, maar en ook vooral geven ook mensen visie op de komende week of op hun eigen leven en de vragen die ze in het leven hebben.
Zou je zo'n zondagsdienst kunnen omschrijven als de batterij van het leger?
Dat is zeker waar. Het is inspirerend en vormend bedoeld.
Ja.
Ja.
Dan had ik net een andere vraag bedacht, maar die ben ik kwijt.
Luisteraars, welkom terug. We praten nog een klein beetje door, even tot aan het nieuws met major Elsje Klarenbeek van Leger des Heils, Den Haag. Major, een van de dingen die ons natuurlijk allemaal ontzettend bezighoudt op dit moment is de vluchtelingenproblematiek. Wat doet de Leger des Heils daar mee?
Zoveel is Leger des Heils actief in de landen die het ook betreft. Bijvoorbeeld Griekenland, dat hebben we op televisie kunnen zien. Maar in Nederland werken we samen met het COA, met het Rode Kruis. En proberen gewoon zoveel mogelijk er te zijn voor dat wat nodig is. Dus het inzamelen van kleding, het distribueren van kleding, van voedsel, dat doet het Leger des Heils in grote mate in Ter Apel en in de grote steden.
En werkt u daarbij samen met andere organisaties?
Ja, dan,
het Rode Kruis is bijvoorbeeld heel actief.
Het Rode Kruis en het CODA, COA. En daar werken we in ieder geval mee samen. Dat is winst, denk ik. Want ik denk dat juist als de problematiek zo groot is, dan moet je niet dat alleen willen doen.
Ja, ja, nee, absoluut, absoluut. Er ligt mij nog één. Ik heb nog één vraag die me op de lippen ligt. We gaan weer terug, eigenlijk een beetje terug naar het begin. Toen had je het erover en ik zat heel hard ja te knikken toen je het vertelde. Soep, soap, salvation. En in die volgorde ook. Want met een leeg maag kun je niet gered worden. Of wil je misschien ook niet gered worden. Dat zijn de werken van machtigheid waar je van uitgaat. U zei ook van. Maar we zijn als kerk begonnen. De vieringen op zondag, de bijeenkomsten nemen een belangrijke rol in. Robin zei, het is de motor van het geheel. Ja. Hoe koppelt u dat voor uzelf aan elkaar? Gewoon heel even als Elsje Klarenbeek.
Ik denk dat de diensten aan een ander in mijn leven, zal maar zeggen, gegroeid is. In de eerste instantie ben je ook druk met jezelf en met je werk en het zoeken naar een plek in de maatschappij. Maar steeds weer opnieuw is mij duidelijk geworden dat je nooit voor jezelf alleen leeft. En dat je de ander nodig hebt. En dat de ander jou ook nodig heeft. En in dat opzicht denk ik van, ik heb steeds in mijn leven, ben ik situaties tegengekomen waarin ik dat geleerd heb. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor.
Kracht van de Heilige Geest?
Zeker.
Die ons drijft?
Ja. die ons inspireert en drijft. En soms ook brengt op plekken waar je jezelf nooit had gedacht.
Ja, inderdaad. Ja, ik zie op het jaarverslag dat gebouw staan. Waar is dat?
Dit is het oude gebouw op de Prinsengracht. En daar stonden de letters op de gevel. En toch heb je God nodig. Ja. Die letters hebben we er heel voorzichtig afgehaald. Netjes op de ambassade weer teruggebracht. Want ook daar staat op de gevel.
En toch hebt hij God nodig. Lieve luisteraars, dit is een mooi moment om het gesprek met majoor Klaarbeek af te sluiten. En toch heeft hij God nodig. Het staat op de muur van het gebouw. Hartelijk dank voor dit gesprek, majoor.
Graag gedaan.